Hoi hoi, welkom en onwijs leuk dat je luistert naar een nieuwe aflevering van de Trainen Trainen podcast. De podcast waarin ik werk voor me deel, mijn fuck-ups, anekdotes uit de praktijk en heel veel praktische tips van mij en van de experts die ik uitnodig. Veel luisterplezier! Motivatie is de sleutel tot verandering. Maar hoe kun je nou als trainer de motivatie vergroten? Want ook jij als trainer hebt vast wel eens gemerkt dat als er iemand in je training zit die zegt, nou, ik weet het allemaal nog niet, en is dat wel zo, en eigenlijk weet ik helemaal niet of ik dit allemaal wel kan, dat jij gaat zeggen, ja, je moet dit echt doen, het is fantastisch. Of adviseren, weet je, wat jij zou moeten doen. Maar goed, wat werkt dan wel? Vandaag spreek ik met Serge van der Pluim. Na 15 jaar bij de reclassering te hebben gewerkt, kan je wel zeggen dat hij veel weet van weerstand en gedragsverandering. Hij verdiepte zich in diverse coachmethoden en richt zich met zijn bureau Bewezen Effect op het toegankelijk maken van wetenschappelijk onderbouwde coachmethoden. Lang woord, maar eigenlijk betekent het gewoon, hij maakt dingen lekker praktisch. Daar hou ik ook erg van. Dus vandaar dat ik dacht, nou weet je, als er iemand is die ik uit moet nodigen over dit onderwerp, ik zie namelijk het motiverende gespreksvoering vaker voorbij komen, maar ik weet eigenlijk niet zo heel goed wat het is. Nou, daarnaast dat Sergio dus heel veel boeken schrijft en trainingen geeft over ACT, oplossingsgericht coachen en motiverende gespreksvoering. Ik heb trouwens het boek hier voor me liggen. Ik heb er expres nog niet in gelezen, want ik dacht, anders ga ik vragen stellen vanuit wat ik al weet. Ook valkuil voor mij. En ik wil juist dat jij als luisteraar ook alles leert over wat er in een uurtje te leren valt. Nou, daarnaast is Sergio ook nog trainer van het jaar 2024 geworden, dus hij heeft verstand van trainen. En van motiverende gespreksvoering, weet je. Dus wie kan ik beter al deze vragen stellen? Welkom, Sergio.
Ja, dankjewel. Wat leuk om jou eens te spreken op deze manier.
Ja, vind ik ook zeker tof. En wat wel super grappig is, wij starten allebei onze camera op. Deze podcast wordt ook opgenomen met video. En we zitten allebei nog in een huis wat druk in de verbouwing zit. Dus, nou ja, we hebben overal dozen om ons heen staan. De gordijnrails liggen bij mij nog boven op de kast. Dus ach, weet je, dat is een beetje hoe het leven soms ook gaat. Nou, wat gaan we vandaag doen in deze podcast? Ik ga je gewoon heel veel vragen stellen en ik hoop dat je me heel veel antwoorden kan geven. En dan met name dus gericht over motiverende gespreksvoering en trainen. En dan beginnen we natuurlijk bij het begin. Want als je nou in 1 minuut zou moeten samenvatten wat motiverende gespreksvoering eigenlijk is, wat zou je dan zeggen?
Ja, de definitie is als volgt. Een motiverende gespreksvoering is een op samenwerking gerichte conversatiestijl. Die mensen helpt om hun eigen motivatie en commitment tot verandering en groei te verkennen en te versterken. Dit is de officiële definitie. Ik kan er natuurlijk wat meer over zeggen.
Ja, nou zeker omdat je zegt ook een aantal woorden achter elkaar. Dus het is goed dat je het in één samenvat, maar ook een aantal woorden dat ik dacht, oh, maar ik kan me voorstellen dat mensen niet weten wat het is.
Ja. En wat volgens mij kenmerkend eraan is, is dat deze benadering gaat heel erg vanuit dat mensen in een veranderproces vaak ambivalent zijn. Oftewel dat ze eigenlijk tegelijkertijd redenen hebben om wel te veranderen, als om redenen om niet te veranderen. En een helpend beeld daarvan.
Ja, het is wel logisch, want anders had je het misschien al wel gedaan, toch?
Ja, precies. Ja. En een helpend beeld daarbij vind ik altijd, dat kennen we al sinds de Donald Duck, zeg maar. Een engeltje op de ene schouder en een duiveltje op de andere schouder.
Ja.
Weet je wel, en dat herkennen we allemaal. Als je nagaat wat voor dingen wij vaak zo bijvoorbeeld rond 1 januari willen veranderen, dan willen we dat niet voor niks. Hè. We hebben redenen om dat te veranderen. Maar ja, we zien ook dat het heel vaak niet lukt en dat het best wel lastig kan zijn. Omdat we ook redenen hebben om het niet te veranderen.
Ja.
Het ongezonde gedrag, of het nou gaat over te lang te veel zitten of te veel snoepen, of te laat naar bed gaan of je administratie niet bouwen. Het zijn allemaal dingen die je iets brengen in de korte termijn. Weet je, op het moment is het lekker als je denkt, nou, het regent, ik ga maar niet naar de sportschool, ik ga lekker eventjes Netflixen. Op dat moment is het lekker.
Ja, ik bedoel, ik eet ook liever chips dan dat ik naar de sportschool ga. Dus ja, ik snap het niet.
Ja, wij allemaal, weet je wel. Dus op de korte termijn is dat heel prettig. Maar we snappen ook allemaal, ja, als je daar een gewoonte van maakt en je gaat nooit naar die sportschool, dan zou je daar wel spijt van kunnen krijgen op de wat langere termijn. En dat is een lastig dilemma voor veel mensen. En kijk, deze benadering komt uit de verslavingszorg. Nou, verslaving is natuurlijk het ultieme middel waarbij je op de korte termijn genot of plezier of verdoving of afleiding ervaart van je problemen of van je pijn of van je verdriet of whatever. Maar ja, waarvan we allemaal snappen, op de lange termijn keert dat zich tegen je. Maar als je goed gaat kijken, dan zijn er heel veel gedragingen die mensen dagelijks doen, die hebben een beetje diezelfde dynamiek. He, dus om een heel ander voorbeeld. Iemand die geneigd is om iedereen te pleasen en overal iedereen maar ja en amen zegt. Ja, op de korte termijn is dat fijn, want iedereen vindt je aardig en je denkt, nou, geen conflict, lekker. Maar ja, op de lange termijn is dat een goed recept voor een burn-out of voor, weet je wel, dat je denkt, ja, wanneer staat er ooit iemand voor mij klaar?
Ja.
En die dynamiek zie je op heel veel plekken terug. En ik ben heel blij dat ik door motiverende gespreksvoering dat een beetje snap. Ik weet zeker dat in elke trainingssituatie is dit ook aan de hand.
Want kun je eens een concreet voorbeeld geven? Wat zou je dan bijvoorbeeld zeggen met motiverende gespreksvoering tegen iemand die zegt, ik ben altijd aardig tegen iedereen en misschien moet ik daar eens een keer mee stoppen?
Oké, dan gaan we even vanuit, zitten we in een coachgesprek of...
Ik kan tijdens een training, ik geef veel training over leiderschap.
Ja. Ja.
En dan is het toch wel vaak dat, weet je, als ik ja zeg tegen mezelf, betekent het dat ik nee moet zeggen tegen een ander. En dat zeggen tegen mezelf, zeggen mensen, dat kan ik wel. Oh, maar dat betekent ik nee zeggen tegen een ander. Ja, dan vind ik het wel spannend.
Ja, ja. Kijk, want ik maak andere keuzes als ik heel weinig tijd heb, dan wanneer ik heel veel tijd heb. Hè? Dus tijdens een training, ik wil niet wat we noemen coachen met getuigen, dat ik jou helemaal ga zitten coachen en dat de hele groep daar een uur naar zit te kijken. Dus dan hou ik het wat korter.
Vind ik heel fijn dat je dat zegt. Want ik betrap trainers daar nog wel eens op. Dat je de neiging hebt je op één iemand te richten. En in een training is voor de groep. Dus daarom vind ik dit juist ook zo leuk. Want je gaat niet een heel coachgesprek voeren met één iemand. Nee. Dus hoe zou je... En tegelijkertijd dat het misschien dus ook juist als voorbeeld dient voor de groep. Oh, dit is... Ik noem dat altijd een doosje in een doosje. Daar hebben wij het ook eerder over gehad. Ja. Hè? Dat je gelijk laat zien hoe pas je nou zoiets toe.
Ja, ja. Ja, dus een korte vraag op zo'n moment zou kunnen zijn van... Goh, hoe belangrijk is het voor jou om dit te veranderen? En dan merk ik vanzelf wel of iemand zegt, zo erg is het ook weer niet. Of dat iemand zegt, is superbelangrijk, want ik loop hier helemaal in vast. Op dat moment is er al iets moois gebeurd. Want als iemand zegt, superbelangrijk, ik loop hier helemaal in vast. Op dat moment overtuigt hij zichzelf, soms tot de eigen verrassing van, ik vind het belangrijker dan ik dacht. Dus dan gebeurt er al iets. Hè? En als het één keer gebeurt, is het mooi. Maar als je in een heel coachtraject, dan laat iemand heel veel van dat soort dingen zeggen.
Ja, wat mij opvalt... De vraag zoals jij hem nu stelt, het klinkt alsof jij als trainer op dat moment onthecht bent van het antwoord van de ander. Dus het maakt je eigenlijk even heel plat op zijn Rotterdamse zegt, gereed uit wat de ander voor antwoord geeft. Waardoor het klinkt alsof je de ander, in ieder geval voor mij, alsof je de ander juist vrijheid geeft om ook te zeggen, ik vind het moet echt veranderen. Of ik vind het eigenlijk helemaal niet zo belangrijk, want ik ben wel blij hoe het nu gaat.
Ja.
En
volgens
mij is, ik denk dat dat ook wel, dat is natuurlijk de regie geven aan de ander.
Zeker. Nou, ik kan me grotendeels vinden wat je zegt. Geen reet uitmaken vind ik, voelt voor mij te koud. Want ik hoop van harte dat iemand bij mij in de training zich ontwikkelt in een gezonde richting. En dat iemand die te veel please dat minder gaat doen. Dus mijn hart is wel bij je. Maar ik heb tegelijkertijd wel de wijsheid dat ik het niet voor jou kan doen.
Nee.
En dat besluit om dat te doen, dat kan maar één persoon nemen en dat ben jij. En ik sta aan je kant en ik luister naar je, maar ik... Het klopt, uiteindelijk heb ik geen belang bij de uitkomst.
Nee, en ja, precies. Hè? Dus je gunt het de ander, maar het is helemaal oké. Dus dat jij wel, kan nog wel denken, het zou goed zijn.
Ja.
Hè? Maar als het niet gebeurt, is het ook oké. Ja.
En het kan ook zijn dat het nu nog niet gebeurt.
Ja,
maar wel over een tijdje, weet je wel. Dus ik heb ook geen haast, wat dat betreft.
Ja. Misschien is dat sowieso ook wel een mooi uitgangspunt, dat je geen haast hoort te hebben. Hè? Dus je kan als trainer dus een vraag erover stellen. En je hebt geen haast om die verandering... te bewerkstelligen bij iemand.
Ja.
Ja, mooi.
Ja.
En wat maakt nou motiverende gespreksvoering anders dan andere gespreksmodellen?
Die ambivalentie waar ik het net over had, vind ik echt heel kenmerkend. En in het verlengde daarvan, kijk, je wil eigenlijk, als we er even van uitgaan dat het duiveltje staat voor lang leven de lol, seks, drugs en rock'n'roll, wie dan leeft die dan zorgt.
Ja.
En het engeltje staat voor... Ja, maar wacht eens even. Je wil ook lang leven en je wil fijne relaties hebben en je wil iets betekenen en je wil gezond zijn. Als we globaal even zo zien, dan is de neiging van heel veel hulpverleners om meteen aan de kant van het engeltje te gaan staan. Het zeggen van ja, maar goed, als je nou maar dit toepast wat ik je leer, als je nou maar beter je tijd gaat managen of beter op je gezondheid let of assertiever wordt naar je leidinggevende, dan zul je zien, daar heb je plezier van, hè? Maar wat er dan gebeurt, ik ga aan de kant van het engeltje staan. En wat doet de ander? Die denkt, het duiveltje is, of het engeltje is al bezet. Ik ga aan de kant van het duiveltje staan. Dat is een heel logisch mechanisme.
Oh, wat een mooie omschrijving, Serge. En dit vind ik wel, vooral dat je zegt, eigenlijk het engeltje is al bezet. Want ik denk dat heel veel mensen dit doen vanuit, ik wil je helpen, ik wil je motiveren.
Ja.
En dat vind ik wel grappig. Ik moet denken, ik ga even een voorbeeld uit mijn eigen praktijk geven.
Ja.
Ik was zwanger van de eerste, ook echt hoogzwanger, dus dat was echt heel duidelijk. En ik gaf een training en toen ging het ook over, toen zei ze, je moet mensen overtuigen. En toen zei ik, volgens mij kan dat helemaal niet. En toen zei ik, want ik rook en overtuig mij maar eens dat ik moet stoppen met roken. Nou, ik rookte toen al lang overigens niet meer, maar je kan je dus schok op de gezichten van die mensen. Toen zeiden mensen tegen mij, je bent een moordenaar van je kind. Waarop ik zei, nou ja, bij deze heb je me overtuigd. Toen zei ik, ja, weet je, tuurlijk zou dit geen argumentatie zijn. Hè, dus mensen gingen echt dingen tegen mij zeggen die best wel normerend ook waren. Waardoor als ik daadwerkelijk had gehoopt, ik alleen maar meer had gezegd, hey, doe even normaal.
Ja, was het maar zo dat we mensen konden laten stoppen met roken door dit soort dingen te zeggen. Dan was het eigenlijk heel makkelijk. Weet je wel, want je kunt, als iemand hoogzwanger is sowieso, ja,
maar... Alle rationele argumenten weet iedereen zelf ook wel.
Ja, precies. Dat is het. Je vertelt ook niks nieuws, hè? Nee. Nee, dus deze benadering gaat er echt vanuit dat eigenlijk in iedere cliënt zit een deel dat heel graag wil veranderen en er ook nog in gelooft dat dat mogelijk is. En dat is soms best wel weggestopt, want ja, weet je wel, die ambivalentie, die twijfel eigenlijk, dat voelt best wel kwetsbaar. Dus daar loopt niemand mee te koop. Maar door de juiste vragen te stellen, maak je eigenlijk contact met dat deel dat graag wil veranderen. En dat is een beetje een kwetsbaar weggestopt deel. En als dat naar boven komt, kun je dat een beetje aanmoedigen. Kun je aandacht geven, zodat het gaat groeien. En dat doe je onder andere door ook heel goed te luisteren naar wat iemand zegt.
Ja, mooi. Ja. Je had het net ook over als coach in de hulpverlening. Nou weet ik dat er zijn 4 uitgangspunten. Volgens mij partnerschap, acceptatie, compassie en ontlokken.
Ja.
Hoe werk je daar als coach mee? En hoe zou je dat dan bijvoorbeeld als trainer kunnen doen? Hoe zou je dat dan in een groep toe kunnen passen?
Dat zijn 4 aspecten van de basishouding. Dus dat zijn vooral dingen die je probeert te belichamen. Als het ware, de hele tijd. Zal ik ze per stuk toelichten? Wat vind je fijn?
Ja, graag.
Ja, okay. Ja, partnerschap wordt ook wel samenwerking genoemd. Je zoekt echt de samenwerking met mensen. Veranderen is al moeilijk genoeg. Als je dan ook nog een beetje in strijd bent met je trainer of je hulpverlener, ja, dan wordt het er niet makkelijker op. Dus je wil juist een team vormen. Acceptatie gaat een beetje over die onthechting waar we het net al over hebben. Dat het betekent niet dat je alles maar accepteert, want dat zou natuurlijk raar zijn.
Ja.
Sommige dingen zijn niet acceptabel.
Nee, precies. Nee. Als je iemand probeert te overtuigen, je moet stoppen met roken, kun je prima zeggen, en je mag niet roken waar ik bij ben, bijvoorbeeld, of niet in mijn huis.
Nou, bijvoorbeeld, ja. Maar waar het over gaat is dat je ten diepste accepteert dat ieder mens het recht heeft om eigen keuzes te maken. Ook als jij daar niet achter staat.
Ja.
En dat voelen mensen. Mensen voelen zich op de een of andere manier daarin vrij, maar dus ook verantwoordelijk van, dus de beslissingen die ik neem, die neem ik echt voor mezelf, niet voor jou.
Ja. Oh ja, mooi. Yeah.
Ja. Compassie gaat eigenlijk over, hebben we ook al een beetje aangeraakt. Het is dus niet zo dat het me geen reet kan schelen. Ik sta aan jouw kant. Ik heb het beste met je voor. Ik heb niet zozeer een eigen agenda. Als wel, dat ik jou gewoon gun een lang, gezond, gelukkig leven. En daar wil ik je bij ondersteunen. Maar ik besef ook dat ik het niet voor jou kan doen, zeg maar.
Ja.
En de laatste, ontlokken. Ja, daarvoor van wordt ook wel gezegd dat deze benadering uniek maakt, omdat we proberen de motivatie dus niet in iemand te stoppen, waar heel veel mensen toe geneigd zijn, maar we proberen het naar boven te halen. En dat noemen we ontlokken. En wat je dan ontlokt is eigenlijk verandertaal. Dus dat is de taal van het engeltje. Want het engeltje, de persoon zelf zegt, goh, ja, misschien moet ik toch wat meer op mijn gezondheid letten, of wat vaker nee zeggen, of misschien toch minder gaan roken, of zelfs stoppen. Dat noemen we verandertaal.
Ja.
En dat komt eigenlijk in 3 smaken. Het kan gaan over wat iemand wil, wat hij belangrijk vindt. Het kan gaan over hoeveel vertrouwen iemand heeft dat dat hem zal lukken. En het gaat ook over, in het Engels noemen ze dat readiness, in hoeverre iemand er klaar voor is. En je hebt eigenlijk alle 3 nodig.
Ja, en nou de eerste 2, die snap ik. Hè. Je moet iets willen, je moet ook het vertrouwen hebben.
Ja.
En dan is het altijd de vraag, hè, vertrouwen is natuurlijk iets wat je opbouwt door ervaring over het algemeen, of groot vertrouwen in jezelf. Ja. En dat readiness klinkt voor mij, als de wil en de vertrouwen er is, dan is readiness er ook. Maar dus jij bedoelt vast wat anders mee.
Ik kan heel erg met je meegaan. Kijk, iemand die verslaafd is, die realiseert zich ook, oké, het gaat niet alleen over stoppen met dit middel. Het gaat misschien ook wel over niet meer omgaan met de vrienden met wie ik altijd gebruikte. Ja, daar moet je je mentaal voorbereiden als mens.
Ja.
Ja. Het gaat vaak over zoveel meer dan alleen maar stoppen met iets. Je moet ook nadenken van, oké, als ik hiermee stop. Bijvoorbeeld, ik heb een man begeleid die had een gokverslaving. Een manager met een goed salaris, maar heel veel stress. En zijn go-to-strategie om te ontstressen was gewoon naar huis, laptop open, gokken.
Ja.
Nou, zo iemand moet ook nadenken van, oké, als ik stop met gokken, wat financieel gezien best wel
verstandig. Wat ga je dan doen?
Wat ga ik dan doen met mijn stress?
Ja.
Moet je ook weer voorbereiden en een beetje over nadenken. Misschien weer contact zoeken met je oude mountainbike maatje. om na elke werkdag eventjes lekker door de bossen te rauzen. Snap je? Dat, ja. Dus dat vraagt ook een stukje gereedheid of readiness. Ja,
ja. Oh ja, dat snap ik. Ja. Hey, en nou geef je natuurlijk, je leidt coaches op in het doen van deze methode.
Ja,
hoe geef je dit nou in een training, zodat mensen, hè, omdat je ook al zei die uitgangspunten, dat is iets wat ik van binnen zou moeten hebben, hè, als ik als coach deze techniek gebruik. Ja. Hoe ga je nou in een training je coaches helpen om dit te ontwikkelen, of in ieder geval te ontdekken of ze het hebben? Want de een zal, is misschien wel heel goed in accepteren en de ander heel goed in compassie of andersom. Hoe werk je daarmee?
Ja, 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 mooie vraag. Maar wat je hier ziet is dat basishouding en technieken, die versterken elkaar. Dus als je de technieken, waar we het trouwens nog nauwelijks over hebben gehad hoor, maar als je die inzet vanuit die basishouding, werken ze beter. Maar andersom, de technieken helpen je ook om deze basishouding te belichamen. Dus ja, het is een beetje, stapje voor stapje, word je in elk van beide, technieken en houding, word je iets beter. Oké?
Okay? Ja.
Dus, maar het begint met kennismaken met die basishouding. Van hoe is die nou anders dan we gewend zijn? Nou, het eerste wat ik doe, is mensen laten ervaren dat het tegenovergestelde van deze basishouding, noemen we ook wel de reparatiereflex.
Ja.
Dat is de neiging om, als je iemand begeleidt en je maakt je zorgen of je vindt er wat van, om onmiddellijk te gaan oplossen of ongevraagd adviseren of te oordelen of te pushen op subtiele wijze, weet je wel. Ja, dat werkt allemaal averechts. Dus dat moeten mensen eerst inzien en dat doe ik op ervaringsgerichte wijze. Dus ik laat bijvoorbeeld,
want vertel eens, ook dat vind ik leuk. Ja. Ik weet niet of je alles wil verklappen, misschien kun je een deeltje verklappen.
Dit wil ik best delen. Dit is een korte oefening die ik eigenlijk in elke training motiverende spectrum voor de eerste koffiepauze doe. Dus in de eerste anderhalf uur. Je zou het in Karen de Galant-taal een soort glijbaantje kunnen noemen.
Oh ja, ja.
Maar wel een glijbaan die iedereen tegelijk ervaart. En dat vind ik fijn.
Ja.
Dus wat je doet is, je vraagt eerst of mensen die ambivalentie in zichzelf herkennen. Of ze allemaal wel gewoon in hun huidige leven een gewoonte hebben waar ze een beetje dubbel in staan. Aan de ene kant wil je het veranderen, maar aan de andere kant is het nog niet zo makkelijk. Dat herkent iedereen eigenlijk.
Ja.
En dat mogen kleine dingen zijn. Het mag zelfs zijn van, goh, ik wil vaker flossen. Of ik wil, wat vaker op tijd naar bed of vaker een boek lezen. En minder Netflix en zo. Dat soort dingen zijn prima. Wat je dan doet is, de ene is coachie die dit inbrengt en de andere is motivatiecoach. En wat je dan doet is twee korte gesprekjes van een minuutje of drie voeren. En de eerste drie minuten mag je als coach lekker losgaan met de reparatiereflex. Dus doe je favoriete reparatietrucje. Ga lekker overtuigen of adviseren of weet je wel.
Weet je wat jij zou moeten doen?
Ja, precies. En leef je uit. En na afloop even een schaalvraag van, hoe effectief was dit nou voor iedereen? Of je nou coach was of cliënt, maakt eigenlijk niet uit. En dan nog een gesprekje in dezelfde rolverdeling. Dus we wisselen nog niet van rol. En zeg oké, probeer nu eens iets anders. Je hoeft de ander niet te veranderen. Je hoeft de ander niet te overtuigen. Je hoeft de ander zelfs niet te motiveren. Je hoeft eigenlijk alleen maar nieuwsgierig te zijn naar de beweegredenen die de ander heeft. Om hier eventueel iets mee te willen. Of die ander dat ook echt gaat doen is helemaal aan hem of haar. Maar wees nieuwsgierig. Wees gewoon 3 minuten lang nieuwsgierig. En meer zeg ik niet. En ik laat er een plaatje bij zien van twee kinderen die in een veld een beestje vinden. Zo. En zo met verwondering kijken naar dat beestje. Snap je? Dus ik zeg dan ook van, net als vroeger, als je als kind, je was aan het spelen, je vond een nieuw diertje. Dacht je, wat een interessant diertje, weet je, die houding.
Ja.
Dat wederom 3 minuten en dan weer die schaalvraag, hoe effectief was dit? Ja, en gewoon, gemiddeld genomen, minstens 80% zegt, de tweede was veel effectiever. Maar mensen weten ook, dat is niet wat ze normaliter doen. Dus dat is best wel even een milde confrontatie. Weet je, van ik merk dat dit beter werkt, maar ik doe iets heel anders. Ja, dan ontstaat dat verlangen. Ja, eigenlijk die pijn, die kan je nog wel altijd aanstipt. Van ben ik wel benieuwd hoe het dan anders kan. Nou, als ik daar dan ook nog een beetje vertrouwen in opbouw. Ja. En zeg van, dit is dit is hoe de training eruit gaat zien. Dag 1 leer je dat, dag 2 leer je dat, dag 3 leer je dat. We doen het in stapjes, we gaan lekker veel ervaren, we gaan oefenen. Ja, dan heb ik eigenlijk altijd de groep wel mee.
Ja, dat zal, ja. Ja, en wat ik er leuk aan vind, je doet dus en je laat mensen ervaren wat zo'n techniek kan doen. En het is gelijk, ook jij hebt dus op dat moment je mensen geholpen om te denken, dit is tof, dit wil ik leren. Dus als je het hebt over, in plaats van dat je op het duiveltje, op het engeltje gaat staan, En geef je hun juist zelf de kans om tot de conclusie te komen. Oh ja, dit is inderdaad wat ik nodig heb. Dus dat is wat ik bedoel met een doosje in een doosje. Dus je traint een bepaalde techniek en je laat mensen gelijk ervaren. Hé, dit werkt dus.
Ja.
Want doordat we dit vanochtend deden, dacht jij. Oh, ik moet inderdaad. Het heeft effect als ik iets anders doe.
Ja, ja. Ja, dat is grappig, want ik kende die term nog niet. Maar ik hou daar heel erg van. Ja. Nu weet ik ook hoe het heet.
Ik weet ook niet waar ik hem vandaan heb. Ik gebruik dit al heel lang. Ik vind het een hele ik vind het zelf ook altijd heel leuk omdat precies. En ik wist helemaal niet van motiverende gespreksvoering af dat zo werkte. Maar dit is natuurlijk wel, als je mensen laat ervaren wat het oplevert. Ik weet niet of dat een techniek is, dan ga je me vast ongetwijfeld zo vertellen. Maar als je mensen laat ervaren wat het oplevert als je iets anders zou doen. Ik denk dat mensen motiveert.
Tuurlijk, tuurlijk. Ja. Ja,
want even over die technieken. Wat zijn nou technieken uit de motiverende gespreksvorming? Is daar een lijstje van?
Ja, zeker. Ja, het staat bekend als ORPS. En ook ORPS. Maar ik gebruik ORPS. Dus ooit in het Engels was het een acroniem, namelijk O-A-R-S, ORS, en dat betekent roeiriemen. Dus zo is dat ontstaan. In het Nederlands is het ORS gaan heten. De O staat voor open vragen stellen, maar dan liefst wel vragen die vooral de taal van het Engeltje ontlokken en niet zozeer de taal van het duiveltje. Dus niet elke vraag is geschikt, hè, maar in ieder geval open.
Ja, dus even letterlijk. En volgens mij wat je net vroeg was, wat zou het je opleveren of zo als je dit zou doen? Of dat je zegt, een negatieve, stel dat je doorgaat met roken, wat gebeurt er dan?
Ja, die op zich is die nog wel oké, zeker als je het vanuit de juiste intentie zet. Maar bijvoorbeeld van, waarom stop je niet gewoon? Dat is formeel een open vraag, technisch, want het is een open vraag. Maar het is helemaal geen andere vraag natuurlijk.
Ja, nou niet vragen vind ik sowieso, dat is geen vraag, dat is gewoon een mening. Want daar... Weet je, als ik tegen jou zeg, heb jij nou niet een geruit overhemd aan? Wat moet je daar nou voor antwoord op geven?
Dat kan niet.
Ja of nee is allebei een gek antwoord.
Ja. En het is een waarom vraag. Dat is ook wel tricky. Ja. En gewoon. Ja, alsof gewoon, het dan makkelijk is. Dus het is in alle opzichten een niet zo'n andere vraag.
Ja.
Terwijl als je zou vragen van, goh, welk verschil zou het voor je maken als het je lukt om te stoppen met roken? Ja, dan gaan mensen zelf wel bedenken van, dat scheelt best wel veel geld. Mooi. En dan stopt mijn partner eindelijk met zeuren. En dan ben ik een goede vader, een goed voorbeeld voor mijn kinderen. Nou, dat kunnen mensen prima zelf bedenken.
Ja.
En dat het zich ook nog, als ze het je ook nog vertellen en je luistert, weet je wel, ondersteunend en actief. Ja, dan voelen mensen gewoon van, shit, ik meen dit. Ik wil dit echt. En dan gebeurt er wat.
Ja.
Dus de vier technieken, dit was nog maar techniek. Ja. De R staat voor reflectief luisteren.
Ja.
En dat is best wel een verfijnde vorm van actief luisteren. Die, hier kan ik een uur over vertellen. Eigenlijk luister je door voortdurend mini-samenvattingjes te geven van wat een ander zegt. Het kan soms zelfs één woord zijn. Soms is het ook een paar woorden. Je kunt letterlijk dingen toegeven, maar je kunt ook juist heel erg tussen de regels doorluisteren en het onuitgesprokene uitspreken. Je kunt emoties die je vermoedt, kun je uitspreken. Je kunt ook de dubbelheid van de zaak, dus als iemand zegt van, goh, eigenlijk wil ik best wel graag stoppen met roken, weet je wel, want ik weet ook wel dat het niet zo gezond is, maar al mijn vrienden roken en ik vind het ook zo gezellig. Nou, hoor je al die dubbelheid, hè, in wat ik zeg? Nou, een tweezijdige reflectie kun je dan geven en de kunst is om hem een beetje om te draaien, dus dan te zeggen van, goh, roken betekent voor jou echt gezelligheid en contact met vrienden en tegelijkertijd maak je ook wel zorgen over het effect op je gezondheid. Zie je dat ik min of meer heb teruggegeven wat die ander net zei? Maar ik heb wel de volgorde omgedraaid. Dus we zijn geëindigd met de gewenste verandering. En de kans dat iemand daarover verder gaat vertellen is best wel groot.
Ja, omdat je altijd wat je als laatste hoort, dat blijft het beste hangen. Volgens mij heb ik wel eens begrepen.
Ja, dat. En iemand voelt zich uitgenodigd om verder te vertellen. En waar mensen een beetje aan moeten wennen, is dat reflectief luisteren doe je eigenlijk met statements. Stel iemand vertelt een verhaal waar een bepaalde bezorgdheid in doorklinkt, dan zou een reflectie kunnen zijn van, goh, je klinkt bezorgd. Maar als je goed luistert, dan doe ik nu een statement.
Ja.
Dat doe ik niet zomaar, dat doe ik omdat ik met heel mijn hart en ziel naar je zit te luisteren en bezorgdheid vermoed. Het blijft altijd een gokje.
Ja.
En denk van 10 keer zit je raak. Maar de grap is, dit komt eigenlijk op bijna onbewust niveau binnen. En mensen gaan dan vertellen, tuurlijk ben ik bezorgd. Ja, laatst had ik zus en zo. En ik heb een familie die heeft heel veel last gekregen van X, Y of Z. Dus het werkt heel effectief. Terwijl als je het aan mensen aanleert, dan hebben ze vaak zoiets van, maar dan zit je toch in te vullen.
Ja.
En dan, weet je, dan kun je een paar dingen doen. Je kunt dan ter plekke een paar reflecties geven die ze helemaal niet doorhebben. En dan zeggen, had je nou
krijg
door
je wat ik doosje in een doosje, hè?
Maar soms vind ik dat ergens ook een beetje flauw. En soms stel ik ook van, weet je, het is eigenlijk meer invoelen dan invullen. Want je zit met heel je hart en ziel zit je te luisteren. En je kijkt en je luistert en je voelt mee. 9 van de 10 keer zit je raak. En het effect is dat mensen echt verder gaan vertellen. En we gaan verdiepen op wat ze aan het vertellen waren. Ja. Dat is wat je wil.
Ja, en ik kan me zelfs nog wel voorstellen dat... Al zou je, stel dat je tegen mij zou zeggen... Oh, dus ik hoor... Hè, of je maakt je gewoon bezorgd. Dat ik dan al zeg... Nou nee, het is meer dat ik bijvoorbeeld hier en hier bang voor ben. Of ik... Ja, nou... Of, dus ik kan me voorstellen dat het... Je zit er nooit helemaal naast. Nee. Als ik natuurlijk een verhaal vertel over waar ik bang voor ben... En jij gaat tegen mij zeggen... Oh, dus je wordt er heel blij van. Dat je maar zo luister je niet. Nee, dus je zit altijd wel... redelijk in de buurt van de emotie die iemand daadwerkelijk... en soms weet iemand misschien ook nog niet eens hoe de emotie heet. Ik heb wel eens dan... ik denk ook terwijl ik praat... of praat wel ook denk. Mm-hmm. Dus ik kan letterlijk zeggen... nee ja, dat is het niet. Ik ben niet bezorgd. Het is meer dit en dit en dit. Oh ja, maar eigenlijk ben ik dan gewoon bezorgd.
Ja.
Dus soms juist doordat iemand me die woorden geeft... kom ik daar dan ook.
Ja,
dus
heel mooi gezegd. Ik kan me in beide vinden wat je zegt. Want inderdaad, soms geef je mensen woorden... die ze zelf nog niet hebben... Maar het kan ook zijn dat je er toch een beetje naast zit. En dan hoor je hoe het wel zit. Dat is ook prima. Ja. Dus het is altijd goed eigenlijk. Ja. Als je intentie waarmee je dit doet, als die oprecht is. En die intentie zou moeten zijn. Joh, ik probeer je echt te begrijpen. En je mag me verbeteren als ik ernaast zit. Nou, dan voelen mensen vaak eigenlijk. Goh, ik ben lang niet op deze manier beluisterd.
Ja, dat geloof ik. Ja, tof.
Ja?
Oké. Nou, volgende letter.
Ja, de B van bevestigen. En wat je vooral wil bevestigen is gedrag dat werkt. He, dus bevestigen, het is eigenlijk een vorm van complimenteren. Maar het is niet zo dat je zegt van, goh, heb je een nieuwe bril? Wat vind je haar leuk? Dat mag je ook best wel eens zeggen. Maar dat is niet waar het over gaat. Je wil eigenlijk gedrag bevestigen waarvan je vermoedt of weet. Dit gaat je helpen bij je veranderproces. He, dus als iemand al kleine stapjes heeft gezet. Ja, dan kun je dat bevestigen door te zeggen, oh, je bent echt al stappen aan het zetten. Wauw, wat dapper van je of zo. He, zoiets.
Oh, ja.
Dit doen veel mensen wel, maar goed, dit kun je ook heel erg vanuit een oordelende manier doen. Hè? Dus, oh, ik vind het echt knap van jou dat, die zien we liever niet.
Ja, dus niet het stukje ik vind ervoor.
Nee, hou dat er maar uit. Ja. Maar ze van, hé, je doet al zus en zus. En soms is dat al genoeg, zeker als je het mooi verwoordt. Maar soms voeg je er ook nog aan toe van wat knap of, dat gaat je vast helpen of zoiets.
Ja, waar dit me heel erg ook aan doet denken, ik heb nog wel eens... Dan heb ik een training gegeven en aan het einde van de training, en dan check ik altijd even bij mensen in, wat ga je nou doen deze week hiermee met wat je vandaag hebt geleerd, wat is je eerste stap en et cetera. Mm-hmm. En soms sta je dan, en dat gaat dan prima, maar dan sta je na afloop, dan heb je altijd 1 of 2 deelnemers die een beetje blijven dralen. Nou, eentje wil altijd gewoon even je heel persoonlijk bedanken hoe leuk het was. Mm-hmm. En dan is er ook iemand die zegt, ja, ik vind het toch nog wel een beetje moeilijk.
Oh ja.
Ik weet niet of jou dat wel eens overkomt.
Dat overkomt me ook gewoon midden in de training, hoor.
Ja, ook zeker. Ja. Ja. Ja, maar ja, weet je, als het dus is op het moment dat mensen weggaan, dan kun je natuurlijk, weet je, je kan niet zeggen, nou, gelukkig hebben we nog dag 3. Hè, nee. Dus ik kan me voorstellen dat ook daarin, dat je dan die hele mechaniek of die techniek eigenlijk heel snel volgt. En dat je ook aan het einde kan zeggen, hey, en kan je dan bijvoorbeeld wel zeggen, ik heb je vandaag dit al zien doen in de training. Als bevestiging.
Dat kan zeker. Okay. Het zou niet mijn eerste keuze zijn. Het eerste wat ik zou doen is normaliseren. Ja. En zeg, het is ook lastig.
Ja.
Ondertiteling, er is helemaal niks mis met jou dat jij dit lastig vindt.
Ja.
En dan zie je vaak mensen ontspannen. Oh, dus ik ben niet de enige. En dan zeg ik nee. Misschien dat niet iedereen het toegeeft. Maar iedereen vindt dit lastig. En dat vraagt ook echt oefening. Dus eerst normaliseren. En dan zou je zeker daarna zoiets kunnen zeggen als wat jij doet. Van, goh, maar ik liep even langs jouw oefengroepje. En toen gaf jij een prachtige reflectie. Bijvoorbeeld, als je dat inderdaad hebt gezien.
Ja.
En wat ook kan, is vragen naar hoe iemand eerder iets moeilijks heeft geleerd.
Oh ja, ja, vind ik ook een goeie. Ja, leuk.
Dus dan zou de stap zijn van, goh, het is ook lastig. Maar vind je het de moeite waard om het je eigen te maken? Ja, op zich wel. Oké, dan ben ik eigenlijk wel benieuwd. Hè? Loopt al een tijdje rond op deze planeet. Hoe heb jij eerder moeilijke dingen geleerd? En dan zeggen mensen bijna altijd, ja, nou je zegt, ja, oefenen, vallen, opstaan. Nou, precies, dat geldt hier ook voor. En dan gaan mensen vaak toch al redelijk opgemonterd.
Echt super grappig, want ergens denk ik, ik wil niet helemaal zeggen, het zijn open deuren, maar het klinkt allemaal heel logisch.
Ja, ja.
Hè, dus en ook als trainer zul je dit dus bewust in moeten zetten, bij jouw deelnemers. Want ik heb een beetje, zeker vroeger zei ik, ja, ja, zeker lastig. Maar ik heb het ook geleerd en jij kan het ook.
Oh ja, ja, precies.
Ga je ook echt van volledig voor mij en de ander. Maar goed, weet je, ook ja, ik heb aldoende geleerd, zullen we zeggen. Ja, 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 weet je, niks menselijks is ons vreemd.
Tuurlijk.
Ja, ja, super grappig. Nou kan ik me voorstellen, je traint dus coaches om deze techniek te gebruiken. Maar hij is natuurlijk echt op heel veel plekken te gebruiken. Ik denk aan leidinggevenden, maar ik denk ook aan een tandarts. Die, als ik bij de tandarts kom en dan zegt hij, mevrouw, ik ga eens even een spuit in u zetten. Dan denk ik niet, wiehoe, dat was nou precies waar, dat maakt mijn dag fantastisch.
Nee.
Dus, ik had bijvoorbeeld een hele discussie, ik moet voor het eerst van mijn leven een kroon. Nou, dat kost en heel veel geld en voor mij is het een soort toegeven, mijn gebit is niet helemaal meer zoals het vroeger was.
Nee.
Dus er gebeurt er bij alles bij mij. Dus ik kan me voorstellen dat je ook dat soort mensen, zeg maar, traint in motiverende gespreks. Voering. Nou, die hoeven misschien niet een hele coachopleiding van 3 dagen, dus er zal het korter zijn. Hoe voeg jij dan die principes, zeg maar, hoe voeg je dat nou toe in je training?
Ja, het voorbeeld wat je net gaf, daar zou ik niet per se motiverende gespreksvoering gebruiken, omdat het niet echt gaat om gedragsverandering. Je hoeft alleen maar.
Dit is maar eenmalig, hè, hoop ik.
Ja, dus dat is een beetje een ander verhaal. Maar ik heb wel degelijk tandartsen en mondhygiënisten mogen opleiden.
Nou, en ook wat jij eerder zei van bijvoorbeeld iemand die moet flossen of zo. Hè? Ja. Dat je dus, kan iets heel kleins zijn, maar je wil wel iemand heel overtuigen dat flossen goed voor hem zou zijn.
Zeker. Ja, ja, en mondhygiëne gaat ook verder dan alleen flossen. Ja. Het gaat ook over wat voor voeding je gebruikt, hoe vaak je het doet, of je tandenstokers gebruikt of flos, waar je die dingen neerlegt. Nou ja, weet je, het is niet super ingewikkeld, maar er komt wel iets meer bij kijken.
Ja,
kijk, wat de doelgroep ook is, ik geloof dat mijn belangrijkste taak is die mensen vertrouwen geven dat motiverende gespreksvoering echt werkt.
Ja.
En dat kan volgens mij toch maar op één manier en dat is het ze laten ervaren.
Ja.
Ik kan een prachtige demo geven met een acteur of met een echt persoon, met een echt thema, maakt eigenlijk niet uit. En mensen kunnen daarnaar kijken en denken, ja, het ziet er logisch uit.
Leuk,
maar,
jij kan dat.
Dat kan gebeuren. Ja. Maar het kan ook gebeuren dat ik in mijn eigen ogen denk, nou, dit was de beste demo alle tijden. Dat zij zeggen, ja, mooi gesprek, maar ja, zorgt dit nou voor verandering?
Ja.
Dus het lastige hierbij is, je moet het echt zelf ervaren om te voelen, oh, nu gaat het duiveltje in mij, die gaat even slapen, zeg maar. En het engeltje komt naar boven en die laat zijn stem horen. En ik voel daar van alles bij. En ik krijg verdorie acuut een verlangen om dit te gaan veranderen.
Ja.
Dat moeten mensen echt ervaren. Ja. En dat zit in elke training, maakt niet uit. Ik geef ook wel eens een workshop van 1,5 uur aan een groep docenten. Ik wil dat ze het ervaren.
Ja.
Ja, en dat dus die oefening van de straks, hè, die 2 keer 3 minuten, daarin gebeurt het al een beetje. Maar ja, dan weet je nog niet genoeg om dit echt mee te nemen naar je praktijk. Maar vaak laat ik dan in diezelfde tweetallen, dan geef ik ze iets meer informatie. En dan laat ik ze in hetzelfde tweetal, maar dan andersom, nog iets doen wat echt al begint te lijken op motiverende gespreksvoering. Dan geef ik ze wat vragen mee en net wat meer uitleg, weet je wel. Dan snappen ze het iets meer. Ja, en dan ervaren ze, verrek zeg, dit werkt, weet je wel. Dan ontstaat er wel een verlangen om daar meer mee te doen.
Wat zelf ook te doen, ja.
Ja.
Ja. Waar ik ook wel benieuwd naar ben, doe je ook bijvoorbeeld wel, we hadden het net over de mondhygiënisten, maar ook bijvoorbeeld leidinggevenden, dan train je ze. Wat hoor jij terug van de deelnemers, hè, die dus getraind zijn door jou in gewoon het effect, wat voor effecten ervaren zij in de praktijk? Want ik bedoel, het is leuk dat je tijdens de training oefent, maar hoor je wel eens terug, of dat je langere trajecten of zo doet, dat dit een onderdeel is? Ja. Hoor jij terug wat de effecten zijn?
Zeker. Nou, wat heel fijn is bij leidinggevenden, is dat wat vaak gebeurt, is dat eerst sturen ze de mensen van de werkvloer. Hè? Ja, dat is goed. Doe maar iets met motivatie, ga dat maar doen. En dan gaan die dat doen. En dan zijn ze al verbaasd dat een training 3 dagen kost. Hè? Maar goed, nou vooruit dan maar. Dure grap, maar oké. Okay. En dan na een tijdje merken ze van, daar gebeurt wel iets. En soms krijgen ze zelfs een beetje kritiek van, mag ik dan ook wel naar die cursus, weet je wel. En dan, om wat voor reden dan ook, het kan ook gaan vanuit echt een visie van, we willen meer alignment in de organisatie. We willen dat iedereen dit uitdraagt. Nou, dat is het mooist. Maar het kan ook wel zijn van, ik wil eigenlijk wel snappen wat ze nou aan het doen zijn. En wat je dan vaak ziet, is dat de leidinggevenden, die enerzijds best wel snel van begrip zijn vaak, hè, maar dan ook merken, dit is nog niet zo makkelijk om dit echt consequent uit te voeren.
Ja.
Want die hebben toch van nature vaak een beetje te neigen om een top-down houding aan te nemen. En te zeggen, ik zal jou vertellen wat de bedoeling is.
Ze moeten gewoon doen wat ze moeten doen.
Ja, precies. Maar ja, dat is bijna het omgekeerde van motiverende gesprekken.
Ja.
Ik heb zelf ook iets te leren.
Ja.
En dan, eigenlijk is het heel mooi, want er ontstaat wat meer mildheid. En ze snappen dan ook beter dat ja, iemand die bij een sociale dienst met mensen moet werken die al 10 jaar thuis zitten met een uitkering, die nu opeens aan de bak moeten. Ja, ga het maar doen, weet je. Dat is nog helemaal niet zo simpel. Dus er ontstaat wat meer mildheid. En je ziet dan ook dat ze met vallen en opstaan het zelf ook in hun, ja, hun functioneringsgesprekken gaan doen. En als je ze dan terugspreekt op een dag 2 of een dag 3, ja, dan zeggen ze echt van wauw. Ja, ik ben en wat nederiger nu. En tegelijkertijd merk ik, als het dan lukt, weet je wel, dan is het wel echt te gek. Want dan zie ik gewoon dat mensen zelf gaan nadenken. En dat is wat ik heel graag wil.
Ja, ja, want ik kan me voorstellen dat deze techniek, hè, dus nou bijvoorbeeld zo met die mondhygiënisten. Dus dan leer je het de mondhygiënisten. Dan zeggen de tandartsen misschien op een gegeven moment, wij willen het ook wel. Ja, en dat je dus op een gegeven moment ook krijgt dat in de praktijk gewoon de sfeer verandert. Omdat mensen op een andere manier naar elkaar gaan luisteren. Het is een beetje waar we het net ook over hadden. Doordat jij dit traint, als trainer zijnde, voor jou is het heel normaal om dat reflectief luisteren bijvoorbeeld te doen. Dus je, iets wat je traint, dat merk ik nu ook. Toen ik helemaal begon met die podcast, toen ging ik me helemaal weer verdiepen in, oh ja, wat doe ik eigenlijk als ik nou voor een groep sta? Ik wil zeker niet doen alsof ik alles weet, maar ik dacht wel, ja, wat weet ik nou echt? Pas toen ik die podcast in, dacht ik, shit, ik ben helemaal niet zo'n goede trainer. Ik moet echt nog heel veel dingen zelf leren. Ik ben wel heel bereid om het te leren, maar dan... Ja. Ja, en doordat ik het nu dus weer heel veel zelf uitleg, ben ik er ook steeds scherper op en wordt het inderdaad steeds normaler. Dus ik kan me voorstellen dat een soort olievlek ook in de organisatie wordt. Dus je leert eigenlijk een techniek, maar je verandert gewoon. Uiteindelijk kunnen mensen heel hun organisatie, ja, cultuur, in ieder geval hoe ze met elkaar omgaan, veranderen.
Zeker. En dat gebeurt ook al op plekken. Wereldwijd gebeurt het. En in Nederland, ik weet niet of het netjes is om een naam te noemen, maar een grote gemeente in Nederland hebben we iedereen mogen trainen. Bij de afdeling werk en inkomen, weet je wel, van de gemeente. Tot en met de leidinggever naartoe. En daar werkt iedereen nu op deze manier. Dus dat is te gek.
Wauw. Ja. Ja, want ik kan me ook nog wel voorstellen dat je soms mensen tegenkomt die zeggen, ja, maar dit vind ik wel een beetje gezeik hoor. Dan moet ik zoveel ruimte geven aan de ander. Ja. Of ik vind het een beetje zweverig. Wat doe je daarmee als iemand er heel rationeel in zit?
Ja. Het in ieder geval laten ervaren, dan dwingen ze vaak alweer een toontje laag, omdat ze merken van, oh ja, ja, maar ik merk wel dat het wat doet. Tegelijkertijd moet je ze ook gelijk geven, want tegen iemand vertellen wat hij moet doen, kost minder tijd dan een goed motiverend gesprek voeren. En als iemand zegt, ik heb hier geen tijd voor, dan eigenlijk moet je dan zeggen, dan hoef je ook deze training niet te volgen, want wel een beetje tijd.
Ja.
En dan heb je altijd collega's die zeggen, tuurlijk heb jij je tijd voor. Weet je wel, je staat toch ook bij de koffieautomaat een kwartier. Dan kun je ook een kwartier het gesprek voeren. Dus, en vaak zien ze wel na een tijdje in van, oh wacht even, het is een investering die je doet.
Ja.
Dus in het begin kost het inderdaad wat meer tijd. Maar minder weerstand en daadwerkelijke gedragsverandering, dat is goud waard.
Dus
het eerste gesprek wat langer duurt, maar gesprek 2, 3, 4 en 5 zijn veel korter of prettiger of effectiever, weet je wel.
Dus ja, ook omdat je natuurlijk zelf en beter in wordt, kan ik me zo voorstellen. Ja. Want zijn er ook nog momenten dat je zegt, nou dan zou ik dus niet het motiverende gesprek zo. Ja, bedoel, ik kan me voorstellen als ik in de bouwmarkt werk en ik zet een stelling neer en er wiebelt wat. Dat je dan niet gemotiveerd, dat je gewoon zegt, zet even heel snel die stelling recht voordat je op een klant dondert. Maar zijn er nog andere dingen, momenten waarop je zegt, nou dan zou ik het dus niet doen?
Ja, ja, ik vind het een mooie vraag. Bijvoorbeeld in het onderwijs.
Ja.
Denk middelbare school, beroepsonderwijs. Daar wordt steeds meer gecoacht. En natuurlijk is motivatie is daar wel een ding. Weet je, niet iedere mbo'er is even gemotiveerd. Of vmbo'er. Dus vaak vragen ze mij dan om motiverende gespreksvoering. Maar heel eerlijk, als ik één methode zou mogen kiezen voor die context, kies ik voor oplossingsgerichte gespreksvoering. Omdat dat veel systemischer is.
Ja.
Dit komt uit de verslavingszorg, dat komt uit de gezinsbehandeling.
Ja.
En weet je, een klas, qua dynamiek, heeft dat best wel iets weg van een groot gezin. En weet je wel, je hebt gewoon zoveel sociale interacties die je wil veranderen. Stel, Pietje heeft gedragsproblemen. Ja, dan gaat het over hoe Pietje met docent X omgaat, hoe Pietje met sommige andere klasgenoten omgaat, hoe die met jou als mentor omgaat. Dat zijn sociale interacties. Ja, en daar is de oplossingsgerichte benadering voor gemaakt. En waar MGV wat meer de motivatie vergroot, dus het willen, is, vind ik, oplossingsgericht echt briljant als het gaat om het vergroten van geloof in eigen kunnen.
Ja.
Terwijl zelfvertrouwen.
Ja.
Daar gaat het heel erg met kleine stapjes en aansluiten bij wat al werkt. En heel erg ook de taal van de ander gebruiken. Ook bij laag IQ weten we ook dat dat beter aansluit.
Ja. Ja, dat is misschien ook wel omdat het klinkt, en corrigeer me vooral als ik het verkeerd inschat hoor, dat je voor motiverende gespreksvorm ook wel enigszins reflectie moet kunnen doen.
Klopt, ja, dat is waar. Ja, ja, ja.
En weet je, de gemiddelde puber vind ik niet zo heel erg reflectief. Mijn kinderen zijn nog niet zo ver, maar wat ik nog weet van toen ik zelf puber was, lag vooral aan andere mensen.
Ja, precies. Ja, ja, ja. 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 Nou, over leeftijd gesproken, de ondergrens bij oplossingsgerichte gespreksvorming is 6 jaar. En bij motiverend is het 12 jaar. Dus het zegt ook al wel iets.
Ja, oh, wat interessant. Ja. Ja. Oh, dat vind ik dan ook wel interessant. Want hoe bepaal je dan zo'n ondergrens?
Ja, gewoon onderzoek.
Ja,
en de context ook waarin het ontstaan is.
Ja.
Dus ja, gezinsbehandeling, dan praat je dus soms ook met een kind.
Ja,
en onder de 6 wordt dat wel wat lastiger. En dan doe je meer speltherapie of andere dingen. Maar vanaf 6 jaar kun je best wel met een kind praten over van, goh, wat vind jij, hoe vind jij het fijn als papa en mama met jou omgaan of met elkaar? Weet je wel? Daar kun je best wel over praten. En dat zit er in oplossingsgericht zit dat ingebakken. Ook omdat je daar nog meer aan taalmatchen doet. Dus de taal van de ander gewoon respecteert en gebruikt. He, dus als een kind met gekke woorden komt of zo, gebruik je gewoon die gekke woorden.
Ja, terwijl als ik even teruggrijp op wat je net zei. Je kan bij motiverende gespreksvoering best zeggen, oh, dus je maakt je ongerust. Ook al heeft die persoon dat nog niet gezegd. En dat zou je bij oplossingsgericht dus niet doen.
Klopt. Ja, ja,
ja. Ja, precies.
Ja, ja, want iemand van de lage IQ zal zeggen, hé, maar dat heb ik helemaal niet gezegd.
Nee, krijg je die discussie.
Ja, en dat wil je niet. Dus als iemand zegt, ja, ik vind het gewoon stom. Dan zeg je, ja, je vindt het stom. En vertel eens, wat zou je liever willen zien of zo, weet je wel? Dat respecteer je gewoon.
Ja, snap ik. Ja. Oké, cool. We hadden het er net al over, hè, dat ik zei van, nou, doordat ik deze podcast ben gaan doen, ben ik me weer gaan verdiepen in hoe werk trainen en ben een betere trainer geworden. Jij traint dus onder andere motiverende gespreksvoering. Wat heeft het jou als trainer opgeleverd? Heb jij een soort grootste leermoment gehad dat je dacht, dit moet ik ook echt zelf toe gaan passen. Niet alleen in hoe ik de methodiek, zeg maar, in het toepassen van de methodiek als ik iemand begeleid, maar ook hoe ik train.
Aan de ene kant is dat heel erg met kleine stapjes gegaan, maar natuurlijk waren er wel een paar momenten die eruit springen. Ik herinner me dat ik een groep auditoren in het onderwijs mocht trainen in waarderende gespreksvoering. En nou, ik weet niet of je mensen in het onderwijs wel eens trainen, maar die zijn bovengemiddeld kritisch naar mensen die ook iets met onderwijs doen. Weet je, dat is ook logisch.
Ja, dat is wel best.
Niet erg, maar dat zie je wel vaak.
Trainers zijn ook zo hoor, kan ik je vertellen.
Maar dan auditoren in het onderwijs, die dus naar anderen kijken of ze werk wel goed doen. Nou, die zijn dus ik zat dat zo goed.
Die zijn nog erger.
Een groepstuk of 18. Ja. En waarderende gespreksvoering. Ja, we waren een half uur in de training op weg. Ik had kennis gemaakt. Ik had een beetje het leerklimaat, veilig leerklimaat opgebouwd. En we waren het onderwerp nog maar net aan het verkennen. En iemand steekt zijn hand op en zegt, sorry hoor, maar ik heb nog niks nieuws geleerd. Ja, alles in mij schreeuwde. We zijn nog maar net begonnen, weet je wel. Geef het even een kans. Maar ik dacht, ja, als ik dat ga zeggen, dat gaat waarschijnlijk niet werken. En volgens mij heb ik zoiets gezegd van, goh. Ja, dus je wil graag nieuwe dingen leren. Ja, logisch toch? Ik zei, ja. Ja, dat snap ik wel. En ja, eigenlijk wil ik dat ook graag, dat jij nieuwe dingen leert. En begrijp ik goed dat je vertrouwen dat vandaag gaat gebeuren niet zo groot is. Nee, eigenlijk niet, om eerlijk te zijn. Ik zei, oké. Alright. Nou, in mijn ogen zijn we nog aan het beginnen. Maar hoe zou het zijn als ik tegen lunch zat even bij je incheck om te kijken of dat wel een beetje aan het lukken is? Ja, dat was dan wel goed. Oké, dus op dat moment was die gekalmeerd, zeg maar. En de groep zag ook wel even, een kort gesprekje. En iemand doet weer mee, dus prima. En het leuke, mooie komt nog. In de middag waren ze aan het oefenen in tweetallen. En hij dus ook, dus ik liep even. Hij was dus, ik had ingecheckt bij hem.
Hij was gebleven.
Ja, het is toch wel een beetje interessant. Nou, prima. Dus middags was hij aan het oefenen. Ik dacht, ik heb hem. Maar wat bleek hij te hebben ingebracht tijdens die oefening? Toch van, ga ik nou naar huis of niet? Dus hij was nog steeds aan het twijfelen. En hij was de coachie op dat moment. Nou, dus ik liep dat een beetje gaan. Even later liep ik weer langs. Toen was hij de coach. En die ander was best wel moe. Dus die oefening kwam niet zo op gang. Toen zei ik van, goh, zal ik even instappen dat je even op mij oefent. Dus ik was even de cliënt, hè. En toen, wat hij toen zei was van, weet je wat het is? Ik heb al zoveel training gevolgd, weet je wel. Ik weet het allemaal. En ik heb het best wel druk. En ik heb al een paar keer mijn telefoon voelen trillen. Dus ergens wil ik ook gewoon graag naar huis. En ik dacht, kijk, ook weer iets in mij. Ik dacht van, ik weet niet of jij al zoveel weet. Want ik zie het niet terug nog. Hè? Maar goed. En ik zeg van, goh, nee. Nou, prachtig dat je al, weet je, zo hebt geïnvesteerd in jezelf en dat je al zoveel weet. Maar mag ik je dan ook een prikkelende vraag stellen? Ja, zei, kan je het ook laten zien? En toen ging die, ja, zo van, ja, dat is natuurlijk de uitdaging. Ik zei, ja, en dat is oké, hè, dat is ook de uitdaging. Dus laten we gewoon even kijken hoe ver je komt. En toen bleek eigenlijk dat hij, ja, best wel faalangstig was ook en het best wel lastig vond. En maar goed, ik maakte het super veilig en hier, ik was heel bevestigend in die oefening. En nou, uiteindelijk kreeg ik hem ook op dat moment goed mee. Aan het eind van de dag kwam hij me bedanken.
Ah, tof.
Ja.
Ja. Ja, dan geef je jezelf ook wel een beetje een schouderklopje. Dat je denkt, nou, ik heb dit ook echt goed toe kunnen passen en ik heb hem dus ook kunnen helpen.
Ja, ja.
Ja,
en
tof.
Ik weet niet of dat me gelukt was een paar jaar eerder, zeg maar.
Nee.
Dus ik kan daar dat wel duidelijk linken aan motiverende gespreksvormen.
Ja, mooi.
Ja, ja.
Ja, tof. Hey, als ik hier nou naar luister en ik denk, ik ben trainer, ik wil dit heel graag toepassen. Wat adviseer je dan hoe mensen dat het beste kunnen doen?
Ja, een simpele eerste stap is erover lezen. En dan krijg je vanzelf wel een gevoel van, hey, dit is vernieuwend voor mij. Of ik doe dit al, of ik vind het leuk, of niet leuk. Dus dat is een simpele eerste stap. Dan kost je een paar tientjes en dan ben je on the road.
Ja, ik zal zo wel even het linkje naar waar mensen jouw boek kunnen vinden in de show notes zetten.
Ja, nou, hartstikke fijn. Ja, op zich is op mijn website ook heel veel gratis informatie te vinden. Dus dat is ook een goede startplek. Nou, en als het je aanspreekt, ja, ik heb een online training die je kan volgen. Er zijn live trainingen. Ja, als je voor het echtje wil gaan, dan ben je wel 3 dagen kwijt. En niet alleen maar gewoon met een maandje ertussen. Maar daarna heb je de basis. En ik denk als je trainer bent, dan snap je ook wel iets van leren. Dan geloof ik wel dat je je zelfstandig verder kan ontwikkelen. En ja, dan is de sky the limit. Sommige mensen laten het erbij. En anderen zeggen, ik ga ook nog de verdieping doen en de trainer. Ja, dat kan.
Ja.
Dat is het voordeel als je al trainer bent. Ja, dan hoef je maar een methode bij te leren. En je kunt al vrij snel training erin geven. Dus dat is nog een optie. Maar het kan ook zijn dat je het erbij laat en gewoon blijft doen wat je doet. Maar dan wel net met iets meer met die motiverende basishouding. En ik denk dat je dan met iets meer energie naar huis gaat. Maar goed, dat kan ik niet.
Ja, nou, dat klinkt natuurlijk. Wie wil dat nou niet? Dat klinkt fantastisch. Ja. Oké, hey, dus als mensen wat meer over jou willen weten, kunnen ze naar je website. Wil je die even noemen?
Ja, bewezeneffect.nl.
Yes, dus dan kunnen mensen je daar vinden. Ik zal er even een linkje inzetten. En LinkedIn, Instagram, waar kunnen mensen jou het beste volgen?
LinkedIn is fijn inderdaad. En gewoon via de website kun je alle info vinden en een kijkje nemen. Ja.
Nou, tof.
Ja.
Nou, Sergio, echt super bedankt. Ik vond het fijn dat je al je kennis, of nou niet al je kennis, want dat lukt als het 3-daagse training is, dan is een uurtje natuurlijk veel te kort. Maar super dat je dit met ons wilde delen. Heb je zelf nog iets waarvan je zegt, dit moet er nog bij?
Nee, ik heb er zelf ook van genoten. Ik vond dat je hele leuke vragen stelde. En dit is voor het eerst, ik mag hier wel vaker over vertellen, maar nog nooit. Zeg maar gericht op de doelgroep van trainers. En volgens mij heb ik wel een inkijkje kunnen geven in hoe je dit als trainer kunt inzetten.
Ja,
Dankzij jouw mooie vragen. Dus dank je wel daarvoor.
Nou, graag gedaan. Nou, ik vond het ook super tof. Wil je meer weten over trainen of over mij? Volg me op LinkedIn of sluit eens aan bij een van mijn gratis trainingen. Ook organiseer ik regelmatig online netwerkevents voor trainers en coaches die met groepen werken. Dus vind je het leuk om daar aan te sluiten? Je kan mij daar ontmoeten, je kan je vragen stellen. En je ontmoet dus ook andere trainers en coaches die met groepen werken. Zodat je daar gewoon je vragen kan stellen en wie weet hoe we elkaar verder kunnen helpen. Meer info vind je op mijn website mirjamheek.nl. Dankjewel voor het luisteren en tot snel!